Met Gods hulp willen wij, gemeente, deze morgen stilstaan bij Zefanja 2 en daarvan de eerste twee versen. Zefanja 2, vers 1 en 2, daar luidt Gods woord in onze tekst. Doorzoekt u zelf nauw, ja doorzoekt nauw, gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Eer het besluitbare, gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heeren toren over u lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toren des Heeren over u lieden nog niet komt. Tot zover de woorden van de tekst. In de voorbeden willen we denken aan zuster Makai van de Zuiderzeestraat, die in het ziekenhuis verblijft in Dordwijk vanwege hartritmestoornissen. We doen voorbeden voor zuster de Bok Bos van de Jacob Katstraat, die in het ziekenhuis in Gorkum is. Maandag zal ze worden overgeplaatst naar het nieuwe gasthuis voor verdere revalidatie. Thuis kwamen broeder T. Visser uit Wijngaarden in afwachting van verdere behandelingen, en broeder Zevenbergen van de Kivilaan, die enkele dagen in Dordwijk was na een licht herseninfarct. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Groot en eeuwig God in de hemel, u bent het die ons op deze zondagmorgen weer samenbrengt rondom uw heilig woord. En het past ons om uw naam daar allereerst voor te erkennen. Want heren, of we het beseffen of niet, wij hebben het niet verdiend dat u ons hier hebt samengebracht. Ook voor de achterliggende dagen, de dagen tussen de vorige zondag en deze zondag in, geldt dat we ons uw straf hebben waardig gemaakt. Met alles wat we gedaan en gelaten hebben, met alles wat we gesproken en verzwegen hebben, met alles wat we gedacht hebben, met onze bedoelingen, ja, met ons bestaan van nature. En heren, nu kunnen we die zaken voor uw aangezicht belijden deze morgen. Maar geeft u dat het niet alleen woorden zullen zijn die we uitspreken of aanhoren, maar dat ze iets mogen vertolken van wat er leeft in ons hart. Geeft u ons voor het eerst of opnieuw een verbroken hart en een verslagen geest, dat we onze plaats voor u, de heilige en rechtvaardige God, zullen kennen. En als u ons dan hier hebt samengebracht op deze morgen, dan ziet alles op u. Dan hebben we u in alle dingen nodig. Mogen we u daar ook ootmoedig om vragen. Heren, wij kunnen vanuit onszelf niets. U hebt het eenmaal gesproken tot de discipelen. Zonder mij kunt gij niets doen, en dat blijft tot op de dag van vandaag, ja tot op de dag van uw wederkomst waar. Zonder u kan een mens niets uitrichten, zonder u kunnen uw kinderen niets doen, zonder u kunnen uw knechten uw woorden niet spreken, en kunnen we niet horen naar uw woord, en nu vragen we van u of u wilt schenken wat wij niet kunnen. Zou u willen geven dat er vanmorgen gesproken mag worden in helderheid en duidelijkheid, maar niet alleen dat. Wilt u geven dat boven alles uw woord gebruikt mag worden als een kracht tot zaligheid? En daarvoor is het zo onmisbaar nodig dat u met uw Heilige Geest werkt in de harten van kinderen en van jongeren en van ouderen, hier in de kerk vanmorgen, of thuis met ons meeluisterend, en we willen ook hen aan u opdragen. Maar heren, wilt u dat werk van uw Heilige Geest schenken, al hebben wij het ons onwaardig gemaakt en al hebben we er geen enkel recht op. Wilt u uw belofte vervullen, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En wilt u zo vanmorgen wonderen doen, schenkt u dan wat nodig is bij het spreken? Ja, heren, geeft u dat uw knecht bewaard mag worden bij de waarheid en de eenvoud van uw woord. Maar wilt u ook schenken wat nodig is bij het luisteren? Alles wat op welke manier dan ook zou kunnen hinderen, wilt u dat genadig wegnemen? Geeft u dat we geen last zullen hoeven hebben van afleidende gedachten, van lichamelijke beperkingen en hindernissen die ons het luisteren moeilijk zouden kunnen maken, van andere moeitevolle omstandigheden? En Heer, als het zo is dat we vanmorgen misschien wel zonder enige interesse en zonder verwachting naar uw huis opgekomen zijn, als we hier zitten met de gedachte dat we onze tijd ook vanmorgen wel zullen uitzitten, dan bidden we van u, wilt u onverschillige zondaren stilhouden? Wilt u ze door uw almachtige kracht tot u bekeren? Wilt u wonderen doen? O, dat kan niet om ons, maar u hebt toch beloofd dat u juist daartoe de prediking van uw woord wilt gebruiken. En u hebt toch ook op deze plaats al zo vaak willen spreken tot harten van zondaren. U hebt uw genadewerk willen verrichten. En we bedelen het deze morgen aan uw genadetroon of u het opnieuw wil doen. Zou u dan hen die onbekeerd zijn willen stilhouden op de levensweg? Maar zou u ook degene die u mogen kennen en vrezen willen gedenken? U kent ook hun omstandigheden. U weet ook waar het in hun omstandigheden aan kan schorten, door eigen schuld. Wilt u hen die afgedwaald zijn terugbrengen? En wilt u het ernstige woord van deze morgen ook daarvoor gebruiken? Heere, wilt u ook denken aan degene die met geestelijke vragen rondlopen, die eigenlijk niet weten hoe het moet, die voor zichzelf een raadsel zijn en die niet weten waar ze bij horen, omdat ze niet langer mee kunnen met de wereld en tegelijkertijd zich ook niet kunnen en durven rekenen bij degene die u mogen vrezen? Wilt u geven dat er antwoord mag komen op de vragen van hun hart? En dan is het toch zo dat u werkt in een weg waarin u een zondaar arm maakt en alles afneemt waarop hij meende te kunnen steunen, om hem in die weg van ontgronding te brengen op die enige rots, die grond der zaligheid, de Heer Jezus Christus. Zou u dat willen doen, Heer? Maar wilt u ook degene die u menen te kennen, die denken dat ze het leven bezitten terwijl dat niet het geval is, genadig ontdekken? Wilt u ze laten zien wat er ontbreekt? En wilt u ze geven dat ze bijtijds tot inkeer zouden komen en u zullen aanlopen om dat ene nodige, het goed dat nimmer meer vergaat? Gedenkt u zo naar alle omstandigheden die er zo heel verschillend kunnen zijn. We bidden u of u uw woord wil zegenen op alle plaatsen waar het mag uitgaan. We dragen de dienaar van deze gemeente, onze vriend en broeder dominee van der Zwan, aan u op. Gedenk hem samen met zijn vrouw en de kinderen. Als ze elders zijn, geeft u hen een goede tijd van rust, waarin ze nieuwe krachten mogen ontvangen om het ambtelijke werk te kunnen voortzetten. En boven alles, Heere, zou u ook zelf uw onderwijs willen schenken, want dat is voor uw knechten toch steeds opnieuw nodig, dat u overkomt en dat u zelf spreekt tot het hart. En zou u daar ook een periode van rust en vakantie, een periode waarin er een ogenblik afstand genomen mag worden van de hectiek van het werk van iedere dag, voor willen gebruiken? Gedenk ook alle anderen die met vakantie zijn. Wilt u ze uw bewaring schenken? Wilt u geven dat ze ook op deze dag een plaats mogen zoeken onder uw woord? En dat ze alle dagen van hun leven en ook de vakantiedagen zich mogen stellen onder de heerschappij van uw woord? We willen de emeritus predikant van deze gemeente, dominee Tanis, aan u opdragen. Gedenk ook hem samen met zijn vrouw, wees hem goed en nabij. En stel hem tot zegen als hij ook uw woord nog mag uitdragen. Mogen we u ook voorbeden doen voor de zieken die zojuist genoemd werden. Ze zijn u op het volmaaktst bekend en we leggen hun namen ook in het gebed voor u neer. Heere, wilt u gedenken aan zuster Makai, die in het ziekenhuis is vanwege hartritmestoornissen. U weet ook wat een schrik het gegeven zal hebben voor haar, voor haar man. Gedenkt u ze samen en wilt u hen ook in hun omstandigheden naar lichaam en ziel gedenken en nabij zijn en al het nodige schenken. Wilt u over haar gezondheid waken? Wilt u haar weer herstel geven, maar geef boven alles dat deze wegen van lichamelijke moeite aan u mogen verbinden. Dan doen we u ook voorbeden voor zuster de Bok Bos, die in het ziekenhuis is en die deze week hoopt te worden overgebracht. Gedenk ook haar in haar omstandigheden. U weet ook af van haar diepste gedachten. U kent haar noden en haar zorgen. We dragen haar aan u de Heere op. U die toch in alle noden kunt voorzien, gedenkt u ook haar met allen die haar lief zijn. Heren, we willen u ook bidden voor broeder Visser, die thuis kwam uit het ziekenhuis, maar wiens toestand door ziekte toch ernstig is. Gedenk ook hem. Wilt u geven dat hij zijn weg op u de Heere mag wentelen? En dat hij dat wonder van de vrede met u zou mogen kennen, want dat is boven alles nodig. Wees hem ook nabij samen met zijn vrouw die voor hem zorgt. En wilt u betonen dat u ook van hen af weet, Heere. Dat bidden we u ook voor broeder Zevenbergen, die naar het ziekenhuis moest vanwege een herseninfarct. Ook dat vormde een hele schrik voor hem, voor zijn vrouw, voor de kinderen. Heren, we willen hen hartelijk aan u de Heere opdragen. Wat heeft er ook in die gebeurtenis een roepstem geklonken? Een roepstem dat onze gezondheid en ons leven broos en kwetsbaar is. Dat we mensen zijn van de dag. En u spreekt in al die dingen. Geeft u dat onze broeder, samen met zijn vrouw en alle die hem lief zijn, die roepstem ook mag vernemen. Geeft u hem dat hij deze zaken ook verwerken mag. Wilt u ook over zijn gezondheid waken, als alles wellicht ook heel onzeker geworden kan zijn. Maar boven alles laat hij die vastheid, die zekerheid mogen zoeken en mogen vinden. Op die enige plaats waar de zekerheid voor de tijd en voor de eeuwigheid te vinden is. Die rotsgrond der behoudenis. Heere, wees ook zo hem nabij en zo dragen we alle zieken aan u op. U kent de omstandigheden van moeite en van zorg. U weet ervan als ons lichaam zo heel zwaar beproefd kan worden. Als we de afbraak merken bij onszelf of bij iemand die ons lief is. Wat kan dat een zware weg vormen, Heere? O, geeft u toch uw kracht en boven alles uw genade in de moeite, in de zorgen. En laat de zieken in hun omstandigheden die vaak ook beperkt zijn, u toch mogen aanlopen. We bidden u voor hen die het psychisch moeilijk hebben. Gedenk ook hen. Wees ook hen tot hulp en sterkte. We dragen aan u op de rouwdragenden in de gemeente. Ze zijn er, Heere, zoveel die een geliefde zich zagen ontvallen. En voor wie het gemis iedere dag en misschien wel iedere dag meer spreekt, wilt u uw vertroosting schenken. Zou u zelf willen overkomen, Heere. Want als u overkomt, dan maakt u het goed. Wilt u zo alles schenken, Heere, wat wij niet missen kunnen en wat we van onze kant ook niet verdiend hebben. Maar als u al deze dingen vragen, dan pleiten we op vrije genade alleen en dan bidden we van u. Laat, Heer, ons hart gericht mogen zijn op uw eer. En laat uw eer mogen schitteren, ook in de prediking van uw woord deze morgen. En wilt u tot uw eer zondaren hechten als parels aan uw middelaarskroon. We bidden het om Christus wil. Amen. Er zijn gemeente 3 collecten. De eerste voor de diaconie, tweede voor de kerk, derde voor de emeritiekas. En wij willen gaan zingen van Psalm 25, het tweede en het zevende vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vers 7, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 2 en 7 van Psalm 25. Psalm 119 en daarvan het zesde vers willen wij straks na de preek zingen. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Gij zijt, o Heere, gezegend. Leer uw knecht door het goddelijk woord een helder licht bevonden en door uw geest al de eisen van uw recht. Zo wordt uw eer nooit stout door mij geschonden. Het zesde vers van Psalm 119. Wanneer u gemeente wel eens geweest bent in een middeleeuwse kathedraal, dan weet u dat daar allerlei Bijbelse personen zijn afgebeeld. Personen die vaak te herkennen zijn aan wat we met een wat moeilijk woord attributen noemen, voorwerpen. En te midden van allerlei herkenbare en minder herkenbare personen kunt u dan soms ook een man vinden die afgebeeld is met één of meerdere kandelaars, lantaarnen. Wie is dat? Dat is de schrijver van het kleine profetenboekje waar we vanmorgen met elkaar uit gelezen hebben, Zefanja. Zefanja, die wel genoemd wordt de lantaarndrager onder de profeten. Waarom draagt hij die naam eigenlijk? Allereerst omdat Zefanja leefde in een heel donkere tijd, geestelijk gezien. En in die geestelijk donkere tijd zond God zijn knecht Zefanja met de lantaarn van zijn woord om de zonde van zijn tijd te beschijnen. In die heel donkere tijd zond God Zefanja ook om het volk te waarschuwen en hen erop te wijzen dat de dag zou komen, en we hebben dat ook gelezen in Zefanja 1, dat de Heere zelf zou komen om Jeruzalem met lantaarnen te doorzoeken. Maar voordat het zover is, klinkt de oproep van 's hemels wegen uit de mond van deze lantaarndrager: doorzoek uzelf nou. Ja, doorzoek nou. En over die woorden willen we deze morgen met Gods hulp nadenken. We schrijven boven de preek een oproep van de lantaarndrager onder de profeten. Een oproep van de lantaarndrager onder de profeten. Drie gedachten. Allereerst in een donkere tijd. Vervolgens tot een diepgaand onderzoek. En tenslotte om een dringende reden. Allereerst in een donkere tijd. Dat komt eigenlijk naar voren in het slot van het eerste vers, waar Zefanja het volk van zijn dagen moet aanspreken als een volk dat met geen lust bevangen wordt. En we hopen straks na te gaan wat dat precies betekent. In de tweede plaats tot een diepgaand onderzoek, want het begin van vers 1 zegt: doorzoekt u zelf nou. Ja, doorzoekt nou. En tenslotte om een dringende reden. Dat is het tweede vers van onze tekst. Een donkere tijd. Als we dat vanmorgen zeggen, als we het hebben over de periode waarin de profeet Zefanja leefde, dan roept dat misschien bij mensen die bekend zijn met Gods woord toch wel wat vragen op. Want we hebben gelezen aan het begin van Zefanja 1 dat Zefanja leefde in de dagen van Josia. En van Josia weten we dat het een van de godvrezende koningen is geweest. De kinderen kennen de geschiedenis van Josia misschien wel, 8 jaar oud toen die koning werd. En dan staat er dat toen Josia 16 jaar was, misschien zitten er vanmorgen wel jongeren van 16 in de kerk, toen Josia 16 jaar was, begon hij de Heere, de God van zijn vader David, te zoeken. En dat bleef niet ongezegend. De Heere liet zich vinden naar zijn belofte. En toen gingen de dingen veranderen in het hart van Josia, jazeker, maar ook in het leven van Josia en in zijn ambtelijk werk als koning. En dan lezen we dat Josia op zijn 20ste levensjaar begint met de Baaldienst uit het land uit te roeien. En als hij 26 jaar is, dan gaat hij de tempel die in verval geraakt was herstellen. We zouden zeggen, dat is een betrekkelijk gezegende tijd geweest in de geschiedenis van het kleine tweestammenrijk Juda. En dan toch een donkere tijd? Ja. Want als we datgene wat in bijvoorbeeld 2 Kronieken 34 over Josia's tijd te lezen valt, eens leggen naast de woorden van Sefanja, dan ontdekken we dat er toch nog heel wat mis was in die tijd. Hoe komt dat? Omdat de Baals wel uitgeroeid zijn uit het land van Juda door de koning, voor zover dat mogelijk was. Maar in de harten van de mensen zaten de Baals nog op de troon. En om de Baals van de troon te brengen in de harten van de mensen van Juda, ja, daar is niet alleen wat reformatie van een koning voor nodig, maar daarvoor is het werk van Gods geest nodig. En daarom is het dat Sefanja het volk van zijn dagen in opdracht van de Heere moet aanspreken als een volk dat met geen lust bevangen wordt. Wat betekent dat? Daar liggen eigenlijk 2 dingen in. Het eerste wat daarin ligt is dat het volk van Juda uit de tijd van Sefanja helemaal geen lust, geen zin had om de Heere te zoeken en de Heere te vrezen. Kijk, zo zou je vanmorgen in de kerk kunnen zitten, of zo zou u misschien wel in de kerk kunnen zitten. Wel in de kerk vanmorgen, maar ten diepste eigenlijk helemaal geen zin om de Heere te zoeken en te vrezen. Geen zin om te lezen uit Gods woord. En als je moet kiezen tussen een spannend boek of de Bijbel, dan is het 's avonds toch dat spannende boek. Geen lust om te bidden. Geen zin om te luisteren naar de prediking van Gods woord. Zo bent u vanmorgen misschien wel naar de kerk gekomen. En als dat nu zo zou zijn, zul jij dan vanmorgen heel goed blijven luisteren. Want dan zijn de woorden van onze tekst van vanmorgen heel bijzonder tot u, tot jou gericht. Want het zijn woorden die bestemd zijn tot een volk dat met geen lust bevangen wordt. Maar er lagen 2 dingen in die uitdrukking. Het eerste was dus een volk dat er geen lust, geen zin in heeft om de Heere te zoeken. Maar diezelfde uitdrukking betekent ook een volk waarin nu helemaal niets ligt waarom de Heere dat volk zou gaan zoeken. Er is niets in het volk van Juda waarom de Heere daar lust in zou kunnen hebben. Hoe komt dat? Waarom moet dit getuigenis gegeven worden van het volk van Juda? Dat is vanwege de zonde van het volk. Wat voor zonde? Wel, laten we dat een ogenblik opdiepen vanuit de omgeving van onze tekst. Hoofdstuk 1 hebben we gelezen. En daar worden een aantal heel concrete zonden van het Juda van Sefanja's dagen genoemd. Als u bijvoorbeeld met mij meekijkt naar hoofdstuk 1 vers 5... dan leest u daar over mensen die zich op het platte dak van hun huis neerbogen voor het Heer des hemels. Dat zijn de zon, de maan en de sterren die als afgoden werden vereerd. En dan lees ik in het vervolg van vers 5... dat die mensen zich neerbogen en zweren bij de Heere en zweren bij Malcham. Zweren bij de Heere, dat is dus de Heere aanroepen tot een getuige. Dat is als het ware zeggen met de ene vinger die je omhoog steekt: de Heere weet dat ik de waarheid spreek en ik beroep me op de hemelse rechtbank. En dat is tegelijkertijd ook zeggen, de Heere mag me straffen als ik een leugen spreek. Zweren bij de Heere. Rekenen met de Heere betekent dat. Rekenen met zijn alwetendheid. En tegelijkertijd zweren die mensen ook bij Malcham, zegt het slot van vers 5. Dat is een andere naam voor Moloch. Die verschrikkelijke afgod die in de omliggende landen van Israël en ook in Israël zelf soms gediend werd. Moloch, dat beeld dat de vorm had van een lichaam met twee armen naar voren uitgestrekt, iets omhoog. En in de buikholte, daar was een opening gemaakt. En in het midden van het beeld van de Moloch, daar brandde een verschrikkelijk vuur. En soms bezondigden ook de koningen van Israël zich eraan dat ze hun kinderen offerden aan de Moloch. En dan legden ze hun kleine kinderen op de handen van die verschrikkelijke afgod. En dan gleed of rolde dat kind zo dat gat in het vuur en het verbrandde. Moloch, afgod. Daar zweren ze ook bij. Dat zijn mensen van wie het geweten op de een of andere manier heeft gesproken. De Heere, Hij is er. Misschien hebben ze het wel al die tijd gehoord van hun moeder, thuis in het gezin, of van hun vader. En het heeft hun geweten gestempeld. De Heere is er en Hij leeft. En tegelijkertijd had die afgodendienst, die Molochdienst, een geweldige aantrekkingskracht. En nu kunnen ze niet kiezen. De zonde van de dubbelhartigheid. Dat was een van de grote zonden in de tijd van Zefanja. Een zonde die er vandaag ook is. Zonde van de dubbelhartigheid. Die kom je niet tegen bij mensen die de dienst van de Heere verlaten hebben. Maar die kom je wel tegen bij mensen die in de kerk zitten. Mensen die enerzijds zweren bij de Heere, rekening met hem houden op een bepaalde manier. Je leest uit de Bijbel. U gaat naar de kerk. En bepaalde dingen, je deinst ervoor terug. Dat kan niet. Dan gaat je geweten te zeer spreken. En tegelijkertijd, je houdt bepaalde zonden aan de hand. Zondags in de kerk. Zaterdagavonds op een plaats waar gedronken en gedanst wordt. Wat is erop tegen, vraag je misschien. Als je luistert naar de stem van je geweten, dan weet je dat je God er niet kan ontmoeten. Zweren bij de Heere en zweren bij Malcham. Ja, en dat kan heel zichtbaar zijn, maar dat kan ook onzichtbaar zijn. Onzichtbaar en in het verborgene voor de mensen de zonde toch aan de hand houden. En zo voortleven. Maar zullen we één ding niet vergeten, dat de toorn van God oproept. Want als het volk van Juda uit de tijd van Zefanja zo dubbelhartig leeft en één hand aan de Heere geeft en met de andere hand de zonde vasthoudt, dan zegt de Heere, ik zal komen en ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. En de dag van verbolgenheid en van toorn en van duisternis en van donkerheid zal komen. Zonde van de dubbelhartigheid. Nog een andere zonde. Zonde van de onverschilligheid. Want ik lees in vers 6 over mensen die de Heere niet zoeken en naar hem niet vragen. En dat waren misschien inderdaad wel mensen met een keurige buitenkant. Godsdienstige mensen. En toch, als het op het hart aankwam, zochten ze de Heere niet. En vroegen ze naar de Heere niet. De zonde van onverschilligheid. Is die er in uw leven? of in jouw leven. Onverschillig in de kerk. En als er op huisbezoek gevraagd wordt, oh, ja, dan zeg je misschien wel, ja, ik zou ook graag een nieuw hart willen hebben. Ik zou ook graag bekeerd willen worden, maar heel je leven zegt iets anders. Heel je leven zegt dat je het helemaal niet wil. Want je leven staat bol van de onverschilligheid. En zo leef je verder voor het vaderland weg. Dat is een zonde die de toorn van God oproept. Mensen die de Heere niet zoeken en de Heere niet vragen. En dan nog een derde zonde, om er niet meer te noemen. De zonde van wereldgelijkvormigheid, vers 8 van hoofdstuk 1. Het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren, dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen van de koning en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Laten we maar nooit zeggen, gemeente, dat de buitenkant er niet toe doet, want die doet er blijkbaar volgens Sefanja 1 wel toe. Hier spreekt de Heer zijn toorn uit over mensen die zich kleden met vreemde kleding. Wat was dat voor kleding? Wel, kleding van de volken buiten Israël. Kleding waarbij er geen rekening gehouden werd met de Bijbelse principes. Wat voor principes? Principe van de eerbaarheid bijvoorbeeld. Dat onze kleding ook in warme dagen bedekkend moet zijn. Dat is een van de duidelijke Bijbelse lijnen. En als we dat vanmorgen tegen elkaar zeggen, dan is dat begrijpt u wel, absoluut niet belerend bedoeld, maar vanuit het woord van de Heere. Onze kleding bedekkend. Onze kleding, ja, toch ook op een bepaalde wijze eenvoudig, zoals de apostel schrijft in een van zijn brieven aan Timotheus. Onze kleding getuigend van het feit dat we ons aan de Heer en aan zijn woord willen onderwerpen, ook in dat opzicht dat we het onderscheid willen eerbiedigen tussen man en vrouw. Dat zijn hele duidelijke Bijbelse principes. En met die principes werd onder de volken buiten Israël niet gerekend. En nu zegt de Heere niet, kleding doet er niet toe. Maar de Heere zegt, ik zal bezoeking doen over de vreemde kleding. En al die zonden, en we hebben er eigenlijk maar drie aangestipt vanuit de omgeving van de tekst. De zonde van dubbelhartigheid. De zonde van de onverschilligheid, de zonde van de wereldgelijkvormigheid. En die wereldgelijkvormigheid kan op nog tal van andere manieren plaatsvinden. Die kan ook plaatsvinden op nieuwe manier die onzichtbaar is voor anderen. Want als ik op een keurige manier opga in het leven van iedere dag en in dit aardse bestaan, en heel mijn hart zet op de schatten van deze wereld, ja, dan is dat ook wereldgelijkvormig. Maar al die zonden maken het donker. Donker in de dagen van Sefanja. En als ze er in ons leven zouden zijn, dan maken ze het ook donker. Geestelijk donker. En weet u wat nu het wonder is, gemeente? Dat als het volk zo gezondigd heeft, en als het volk zich zo het oordeel van de Heere waardig gemaakt heeft, de Heere zijn handen niet van het volk aftrekt, dat had hij kunnen doen. De Heere had afstand kunnen nemen van het volk naar recht. De Heere had kunnen zeggen, als het volk die weg inslaat en ervoor kiest om bij mij vandaan te dwalen, dan zal ik het volk verlaten. Het zou rechtvaardig zijn geweest. Maar nu zendt de Heer in die door de zonde donkere tijd zijn knecht met de lantaarn van zijn woord in de hand. En hij roept het volk toe: doorzoekt uzelf nou. Ja, doorzoekt nou. Tweede gedachte: een diepgaand onderzoek. Wat betekenen die woorden? Doorzoek uzelf nou. Om dat woordje doorzoeken goed te begrijpen, moeten we eigenlijk in gedachten even gaan naar een geschiedenis die u en jullie wel zullen kennen. De geschiedenis van Elia, die op een bepaald moment van de Heere de opdracht krijgt om de beek Krit te verlaten en in de richting van Zarfat te gaan. Want daar heeft de Heere het zo beschikt dat daar een weduwvrouw is die voor Elia zal zorgen. En dan komt Elia daar in de omgeving van Zarfat en dan ziet hij daar een vrouw. En waar is die vrouw mee bezig? Die vrouw is bezig houten te lezen, staat er in de Bijbel. En daar staat in de oorspronkelijke taal van het Oude Testament een woord dat de betekenis heeft van heel grondig zoeken. Je ziet die vrouw daar buiten de stad lopen. En je ziet haar speuren en kijken en zoeken naar alles wat brandbaar is. Hout. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt als het volk van Israël in Egypte stoppels moet zoeken. Zoeken, ingespannen zoeken naar wat brandbaar is. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Doorzoekt uzelf nou, dat betekent zoek grondig, zoek nauwkeurig naar alles wat brandbaar is in je leven. Naar alles wat niet kan bestaan voor Gods heiligheid. Naar alles wat niet kan bestaan voor Gods rechtvaardigheid. Doorzoek jezelf in het licht van Gods heiligheid, in het licht van zijn rechtvaardigheid. Doorzoek uzelf nou. Opvallend de plaats waar dat staat. Want dat staat na hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 1 zijn eigenlijk heel concreet, misschien wel veel concreter dan dat ik het zou durven, zijn heel concreet de zonden van het volk aangewezen door de profeet Zefanja. We hebben enkele van die zonden zojuist gezien. Heel concreet. En dan staat er vervolgens: doorzoek uzelf nou. We zouden zeggen, de zonde is toch blootgelegd. De zonde is toch duidelijk aangewezen. Wat heeft het volk nu nog te doorzoeken? Wel, weet u wat nodig is? En dat is voor ons vandaag ook altijd nodig. Dat is de les die er ligt in onze tekst. Dat we niet alleen zullen luisteren naar een preek waarin het gaat over de zonde en over de wet en hoe die wet ons aanklaagt en veroordeelt. Maar dat we ons leven er ook naast leggen. En dat we daar, laat ik het maar heel gewoon zeggen, ook echt de tijd voor nemen. Thomas Boston zegt in een van zijn preken op een bepaald moment, als hij het heeft over het zelfonderzoek: dat moet u niet nu onder de preek doen. Want terwijl u zichzelf in een paar minuten probeert te onderzoeken, wordt er alweer verder gepreekt. Daar moet u de tijd voor nemen. Daar moet je, jonge vrienden, je voor afzonderen. Een eenzame plaats zoeken van de week. Als je vakantie hebt misschien. Een plaats op je kamer of misschien ergens in de natuur. Een plaats waar je je eigen leven gaat doorzoeken. En zoeken gaat naar alles wat voor God niet kan bestaan. Je woorden doorzoeken. Wat heb ik allemaal gezegd? En wat heb ik gezwegen? En wat van al die woorden kan ik straks verantwoorden voor God als ik voor hem sta? Wat heb ik allemaal gedacht? Wat zijn er voor een onzuivere en een onreine gedachte geweest? En welke van die gedachten kan ik allemaal niet verantwoorden als ik God moet ontmoeten? Wat heb ik gedaan en wat heb ik nagelaten? Doorzoek jezelf nou. Doorzoeken. Dat is een woord wat in onze Nederlandse vertaling zomaar het beeld oproept en de herinnering oproept aan boeken van de Tweede Wereldoorlog. Huiszoeking door de Duitse soldaten, hoe ging dat? Weten de kinderen ook wel. Als die Duitse soldaten kwamen, als je daar in een boek over gelezen hebt, dan deden die Duitse soldaten het niet zo dat ze even midden in de kamer gingen staan en vluchtig wat rondkeken en het huis daarmee doorzocht hadden. Nee, dan trokken ze de deuren van de kasten open en dan trokken ze de laden open en die kiepten ze misschien wel om. En ze keken achter de kasten en ze keken onder de kasten. En als er donkere hoeken waren, dan namen ze een schijnwerper, een lamp en dan schenen ze daarin. Dat is heel grondig zoeken. Dat is kijken achter de dingen die je ziet. Wel, dat is de opdracht waarmee de Heere in zijn heilig woord tot jou komt, tot u komt, tot mij komt vanmorgen. En als hij zegt, doorzoek uzelf nou, dan zegt hij, let niet alleen op de buitenkant van het leven. Op de buitenkant van mijn gedrag en van mijn woorden, maar kijk ook naar wat daarachter zit. Naar die diep verscholen gedachten en bedoelingen. Doorzoek uzelf nou. En het is opvallend dat het twee keer gezegd wordt. Blijkbaar hebben wij als mensen het nodig dat we herhaaldelijk die oproep horen. Doorzoek nou. Misschien voelt u op dit moment in uw hart wel de weerstand opkomen. Want dat moet ook gezegd worden. Ik ben vanuit mezelf en u bent vanuit uzelf een vijand van zelfonderzoek. Een vijand van wat de apostel Johannes noemt het komen in het licht. Wij zijn altijd geneigd om allerlei zaken achter te houden. En eerlijk worden voor de Heer. Je hart en je leven voor de Heer openleggen. Ach, hoe zou ik het kunnen? Hoe zou jij het kunnen? En daarom, wat is het boven alles nodig dat we de Heere smeken om de bijstand en om de genade van de Heilige Geest. Als het over deze dingen gaat. Het werk van Gods Geest, waardoor ik eerlijk gemaakt word. Het werk van Gods Geest, waardoor ik niets meer achterhoud en waardoor ik het echt ga bidden. Heere, doorgrond gij mij. Kent gij mij, want als u iets kent door genade van dat zelfonderzoek voor Gods aangezicht, waarbij je niets meer achterhoudt. Waarbij je nou alles voor de Heere openlegt. Dan word je ook bevreesd dat je nog wel wat achterhoudt. Oh, dan word je zo bevreesd voor dubbele bodems in je leven en in je hart. En dan wordt het zo het gebed, Heere, maak mij oprecht. Want mijn hart is zo arglistig en zo dodelijk. En ik zou mezelf nog op allerlei manieren kunnen bedriegen. En ik zou misschien onbewust voor mezelf ook u nog kunnen trachten te bedriegen. Heere, wilt u me eerlijk maken? En wat ligt er dan? Een rijkdom in de belofte die de Heere zelf gesproken heeft. Ik zal geven, ik zal maken dat hun werk in der waarheid zijn zal. Als je jezelf nou steeds meer moet leren kennen als een leugenachtig mens. Iemand die geneigd is om voor de waarheid op de loop te gaan. Iemand die geneigd is om zichzelf en om anderen te bedriegen. O, leg dan uw vinger pleitend bij dat woord. Ik zal geven dat hun werk in der waarheid zijn zal. Iemand vraagt, wat is het doel? Wat is het doel van dat zelfonderzoek? Waarom zegt de Heere dat? Doorzoek uzelf nou. En misschien vraag je wel, waarom heeft de profeet Zefanja niet direct gesproken over de genade die er bij de Heere te verkrijgen is voor de grootste van de zondaren? Zefanja heeft toch in hoofdstuk 1 de zonde aangewezen. Zefanja heeft het oordeel aangekondigd. En we moeten toch altijd met twee woorden spreken, zonde en genade. Waarom? Omdat het nodig is. Want het doel van de Heere met deze oproep is dat ik bekend gemaakt zal worden met mezelf. Dat ik mezelf leer kennen. Dat ik mezelf zou leren kennen in het licht van Gods woord. In het licht van Gods heiligheid. In het licht van Gods rechtvaardigheid. Dat ik mijn schuld leer kennen. Dat die schuld nood wordt. En dat ik vanuit die nood ga roepen tot de Heere. Dat ik Gods recht ga erkennen. Gods recht ga toevallen en zou gaan buigen onder hem en onder zijn rechtvaardig oordeel over mijn leven. En opnieuw. Dat is niet iets wat een mens vanuit zichzelf kan. O, alles in mij verzet zich daartegen. Maar het wonder is dat Christus die koning is, op wiens lippen nu niet alleen genade is uitgestort, maar die ook het zwaard, het scherp gewette zwaard aan zijn zijde draagt en die een boog in zijn hand houdt met pijlen en als hij pijlen in zijn bloed gedoopt afschiet op harten van zondaren, dan vallen ze voor hem neer en dan buigen ze voor hem. Ja, dan worden ze het eens met hem. En daarom is er ook verwachting voor de grootste van de zondaren, van Christus, die de koning is. Kom, wat is het doel? Wat is het doel van die oproep? Doorzoekt u zelf nou. Ik zei u zojuist dat we onze schuld zouden leren kennen en dat schuld nood is. Dat er vanuit de nood een gebed opstijgt tot de Heere, maar dat er ook het buigen komt onder het recht van God. Maar dat is niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel ligt verder. Dat ligt in het verlengde daarvan dat een verloren zondaar als een totaal verloren zondaar de toevlucht neemt tot Christus. Tot die enige grond van de zaligheid. En weet u waarom de Heer het nu niet rechtstreeks heeft gezegd? Christus, de zaligmaker van zonde, waarom de Heere hier in onze tekst zegt, doorzoekt u zelf nou, waarom hij komt met zo'n scherp woord, dat is omdat ik zo nameloos hoogmoedig ben. Omdat ik zo geneigd ben om altijd weer iets van mezelf aan te grijpen en op iets van mezelf te steunen, houvast te zoeken in eigen werken en in eigen gerechtigheid. En daar wil de Heere nu een mens helemaal van afbrengen. Alle gronden in mezelf verliezen. Niets overhouden. Een verloren zondaar voor God worden. Om zo als een verloren zondaar getrokken door het onweerstaanbare werk van Gods geest te vluchten tot Christus. Tot die Christus die in de hof van Gethsemane in het donker is geweest. In het allerdiepste duister dat zich maar denken laat. En die daar geknield heeft en gebogen heeft onder de rechtvaardige toorn van God over de zonde. En die het daar heeft gevraagd: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Christus buigend onder de rechtvaardige toorn van God over de zonde. En dan zegt God het: Ik wil, mijn zoon, dat u deze beker tot de laatste druppel drinkt. En dan buigt Christus. En gewillig treedt hij naar voren. En dan staat er zo heel veel zeggend in Johannes 18. Dat in die donkere hof de soldaten en de overpriesters kwamen met wapens en met fakkels en met lantaarnen. Want ze komen in die donkere hof Jezus zoeken om hem te doden. Ja, maar achter hen staat God de Vader als een verdorend rechter met de lantaarn in zijn hand. En hij zoekt zijn zoon en dan treedt zijn zoon naar voren als de borg van heel zijn kerk en hij zegt het: Indien gij dan mij zoekt, laat deze, dat is een slapende en een vluchtende en een alles bedervende kerk in zichzelf, laat deze heen gaan. Christus. De gewillige borg en zaligmaker die zich heeft laten doorzoeken, die zich heeft laten bezoeken met al de straffen, met de toorn van God. Hij treedt ook vanuit deze tekst in het gewaad van zijn woord naar voren als de gewillige zaligmaker, als die zaligmaker met wiens werk God de Vader volkomen tevreden is. En de oproep van onze tekst: doorzoek uzelf nou. Ja, doorzoek nou. Is een oproep die er uiteindelijk op gericht is. Op dat verloren zondaren, afgebracht van alles van zichzelf, zouden vluchten tot hem. Hij is machtig. Veel machtiger dan de banden van de zonde waarmee u gevangen zit. Hij is gewillig om verloren zondaren zalig te maken. En hij staat voor mensen van wie de Heere naar recht moet zeggen: Ik kan geen lust in ze hebben. Hij staat als de borg en zaligmaker in het gewaad van zijn woord vanmorgen voor u. En hij zegt het: Wend u toch naar mij toe en wordt behouden. O, de Heere, laat het ook in dit ernstige woord van vanmorgen zo horen. En wat is dat een onuitsprekelijk wonder dat hij nog geen lust heeft in de dood van een volk. Dat er helemaal geen lust in heeft om de Heere te zoeken. En daarom klinkt die oproep: doorzoekt uzelf nou. Ja, doorzoekt nou. Dat is ook een woord wat na ontvangen genade steeds opnieuw nodig is. Voor allen die de Heere zoeken en vrezen. Het is trouwens ook een van de duidelijke kenmerken van het leven van de genade. Dat je verlangend wordt om jezelf steeds opnieuw te onderzoeken. Dat je bang bent geworden van jezelf en van je eigen bedriegelijke hart. En het gebed van Psalm 139, dat krijgt steeds meer waarde. Heere, doorgrond gij mij. Heere, u vraagt van me dat ik me doorzoeken zou. Maar wilt u mezelf maar doorzoeken? Wilt u mezelf maar in uw licht brengen? En wilt u alles wat er van mij af moet en wat van mij sterven moet, de doodsteek geven? opdat ik het leven vind in Christus alleen. Een diepgaand onderzoek, dat was onze tweede gedachte. En dan tenslotte een dringende reden. Eer het besluit ware, zegt het begin van vers 2. Dat betekent voordat het besluit ten uitvoer wordt gebracht. Dus de profeet Zefanja komt met die oproep: doorzoek uzelf nou. Voordat het besluit uitgevoerd wordt. Wat voor besluit? Wel, dat besluit dat de Heere zal komen met zijn toorn. Dat de dag zeker zal aanbreken, dat is vastbesloten, dat hij komt om Jeruzalem met lantaarnen te doorzoeken. En dan blijft er niets verborgen. Dan komt alles aan het licht. En achter die dag dat de Heere komt met zijn oordeel over Jeruzalem, achter die dag staat de grote dag des Heeren. De dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Die dag waarop de Heer zal komen om uw en jouw en mijn leven met lantaarnen te doorzoeken. En nu komt er vanuit Gods woord een dringende vraag tot ons. Zal het goed zijn als Hij u zal onderzoeken? Dat is dus nog een andere vraag dan de vraag: zal het goed zijn als ik mezelf onderzocht heb? Want ik zou mezelf zo om de tuin kunnen leiden. Maar zal het goed zijn als Hij u zal onderzoeken? Want er komt een dag, jongens, dat de Heere echt ieders leven zal beschijnen en zal doorzoeken. Als hij in zijn almacht alle doden uit de graven opwekt. En ze allemaal voor hem zullen staan. U en jij en ik ook. Als hij in zijn alwetendheid alles voor de aandacht zal brengen wat er in ons leven is geweest. Niets uitgezonderd. Ook die dingen die we nu in donker houden. Die we nu verborgen houden. En als zijn heiligheid alle zonde moet wegbranden. En als zijn rechtvaardigheid alle zonde moet straffen. Dat is de dag waar het in onze tekst uiteindelijk over gaat. Waar zult u staan? En waar zul je je moeten bergen op die dag? Er staan twee van die heel wonderlijke woorden in vers 2. Die woorden: nog niet. Eer het besluit baren, gelijk kaf gaat de dag voorbij, zo snel gaat een mensenleven, terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over u lieden nog niet komt. Terwijl de dag van de toorn des Heeren over u lieden nog niet komt. En in die tijd van het nog niet leeft u en leef jij en leef ik. Nog niet. In die tijd dringt de Heer er nog op aan. Doorzoek jezelf nou. Doorzoek jezelf. Ach, om de dood te vinden in jezelf. Om niets over te houden in jezelf. En om als een verloren zondaar te vluchten tot die enige schuilplaats in wie er behoud is. En achter wiens bloed er veiligheid is. Achter wiens bloed er beschutting is. Ook op de dag van de toorn des Heren. Dat is een wonder en dat is de diepste boodschap van Zefanja. Zijn naam betekent: de Heere beschut, de Heere bewaart. Die enige schuilplaats, Jezus Christus en die gekruisigd. het bloed der verzoening. En wanneer ben je nou veilig? Niet als je van een schuilplaats gehoord hebt. En opgelucht ademhoudt aan het einde van de dienst. Want gelukkig, we hebben toch ook wel gehoord dat er weer een evangelie is. Wanneer ben je nou veilig? Niet als je wel eens ontroerd bent geworden. Als je gehoord hebt van de schuilplaats. Niet als je wel eens echt hebt mogen beseffen dat het nodig was om in die schuilplaats te zijn. Dat zijn allemaal dingen die hoeft u niet weg te gooien. Dat zijn dingen. Het is op zich een zegen wanneer we met gevoel onder het woord van de Heer en onder de prediking van zijn woord mogen verkeren. Maar wanneer ben ik veilig? Als ik in die schuilplaats ben. En als dat nou de vrucht van de prediking van vanmorgen mocht zijn. Als dat de vrucht mag zijn van de tekst van vanmorgen. Dat je naar huis gaat en dat je zegt, o God, één ding is nodig. Ik moet, nee, maar niet van die schuilplaats gehoord hebben. Ik moet maar niet wat ontroerd geweest zijn. Maar ik moet in die schuilplaats zijn. Want in die schuilplaats alleen is er ontkoming en behoud. Maar buiten die schuilplaats is het voor eeuwig omkomen onder uw rechtvaardige toorn. En die schuilplaats, ja, die is nog geopend. In de Zoon van Gods liefde, de Heer Jezus Christus. Hij is een schuilplaats tegen de stormwind. Een verberging tegen de vloed. En als u niet weet hoe u bij hem komen moet. Als dat de vraag is van je hart. O Heer, hoe zal ik in die schuilplaats ingaan? Vraag maar aan de Heere. Heere, geeft u. Geeft u mij alles wat nodig is om tot hem te vluchten. Voeten om tot hem te gaan. Handen om hem aan te nemen. En maak me maar zo klein dat ik die schuilplaats in mag gaan. Maar maak het ook maar zo onhoudbaar wat de nood betreft. Dat ik vluchten moet en tegelijkertijd vervrijmoedig me, trek me, opdat ik komen mag en schuilen mag. Die ene plaats waar het veilig is. Ja, en dat geldt voor allen die de Heere mogen vrezen. Die zichzelf telkens weer te onderzoeken hebben. En die er als ze op hun plaats zijn ook smart en verdriet van hebben. Die het wel eens zeggen. Heere, wordt het nog steeds erger met me. En hoe zal het ooit nog met me aflopen? Ik vrees dat ik nog als een huichelaar openbaar zou komen. Er komt een dag dat u zichzelf niet meer hoeft te doorzoeken. Hoeft te onderzoeken. Maar dat u voor eeuwig mag wandelen. In het licht van Gods vriendelijk aangezicht. En dan zult u voor eeuwig roemen. In het genadewerk, in het vrije genadewerk van die Heere die het gesproken heeft. En dat wordt de enige grond. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Amen.